onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 103 en daarvan het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten en dat wij stof van jongs af zijn geweest. Psalm 103 en daarvan het zevende vers. Gods heilige dierbaar woord uit het Oude Testament, 1 Koningen en daarvan het 19e hoofdstuk, de eerste 8 versen. Wij noemden nu 1 Koningen 19 vanaf vers 1 tot en met 8. Dan stellen wij ons eerst onder de heilige wet van de Heere, waarna wij zingen uit Psalm 103 en dan het 10e vers. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning en wat er verder volgt.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is. Nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we met elkaar 1 Koningen 19, de eerste 8 versen. En Achab zeide Izebel aan, al wat Elia gedaan had en allen die hij gedood had, te weten al de profeten met het zwaard. Toen zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen, zo doe mij de goden en zo doe zij en doen zo daartoe. Voorzeker, ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van een hunner. Toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijn levenswil en kwam ter Beerseba dat in Juda is en liet zijn jongen al daar. Maar hij zelf ging heen in de woestijn een dagreis en kwam en zat onder een jeneverboom en bad dat zijn ziel sterven. En hij zeide, het is genoeg, neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom, en zie, toen roerde een engel hem aan en zeide tot hem, sta op, eet. En hij zag om en zie, aan zijn hoofdeinde was een koek op kolen gebakken en een fles met water. Alzo at hij en dronk en legde zich wederom neder. En de engel des Heren kwam ten andere malen weder en roerde hem aan en zeide, sta op, eet. Want de weg zou voor u te veel zijn. Zo stond hij op en at en dronk. En hij ging door de kracht derzelfde spijzen 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods, Horeb. Tot zover de schriftlezing.
De gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 25, daarvan de versen 8, 9 en 10. Vers 8, zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Ik roep u aan in angst en smart. 1000 zorgen, 1000 doden kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden en wat er ook verder volgt in de versen 9 en 10. En u kunt uw gaven afzonderen voor de Heere en zijn dienst. Bij de uitgang wordt de collecte gehouden of digitaal. Wij zingen nu Psalm 25, vers 8, 9 en 10. Thank you. gemeente, het tekstwoord dat we samen met u willen overdenken, kunt u vinden in Koningen 19, vers 8. En we lezen daar het woord des Heren. Zo stond hij op en at en dronk. En hij ging door de kracht van dezelfde spijze, van hetzelfde eten, 40 dagen en 40 nachten, tot aan de berg Gods Horeb. De tekst en zijn verband bepalen ons bij de sterkende genade des Heren. En we willen naar aanleiding daarvan achtervolgens met u stilstaan bij drie gedachten. Ten eerste de behoefte aan die sterkende genade. In de tweede plaats de gave van die sterkende genade. En in de derde plaats de krachtsvernieuwing door die sterkende genade. Dus het thema van de preek, dat is de sterkende genade des Heren. En daarbij drie gedachten, in de eerste plaats de behoefte aan die sterkende genade. In de tweede plaats de gave van die sterkende genade. En in de derde plaats de krachtsvernieuwing door die sterkende genade. Dus onze eerste gedachte, de behoefte. Gemeente, in de hoofdstukken 17 en 18 wordt Elia ons getoond als een geloofsheld, als een krachtsfiguur. En wij zien hem daar als een toonbeeld van wat Gods genade vermag in het leven van een mens. Wat was hij een ijveraar des Heren? En wat was hij ook een getrouwe dienaar van God? In Koningen 19 zien we echter Elia in zijn zwakheid. Daar wordt ons getoond dat Elia een mens was van gelijke beweging als wij. Hij was zwak van moed en klein van krachten, ja, stof van jongs af. En gemeente, wat zien wij hierin? De goedheid en de wijsheid van de Heere. Want de Heere laat de beide kanten van Elia zien. In de hele Bijbel laat de Heere ons telkens zijn kinderen van twee kanten zien. Soms zien we Gods kinderen op hun hoogtepunten, als toonbeelden van wat Gods genade vermag. Maar de Heere toont ons echter zijn kinderen ook in hun dieptepunten. Als de Heere dat nu eens niet had gedaan, wat dan? Dan zouden wij allemaal gedacht hebben dat Elia een mens is geweest die nooit bang was, die nooit zwak van moed was of klein van krachten. En dan zouden wij gedacht hebben dat hij nooit verdwaald is geweest en dat hij altijd precies wandelde in het rechte spoor des Heren. Als de Heere ons niet beide kanten had laten zien van Elia en van al zijn ware kinderen, wat zouden dan de ware vromen, de bekeerde mensen, moedeloos zijn geworden? Want zij hebben namelijk dagelijks te worstelen met de zwakheid van hun geloof en met de boze lusten van hun vlees. En zij doen dagelijks dezelfde ervaringen op als Paulus, die sprak: ik zie een andere wet in mijn leden. Welke strijd tegen de wet van mijn gemoed en mijn gevangenheid onder de wet van de zonde die in mijn leden is, Romeinen 7. Zij zijn elke dag weer een verliezer in plaats van een overwinnaar. De ware vromen, die toch altijd zo bevreesd zijn, die zouden zich dan afvragen: zou er in mij wel een waar werk van genade zijn? Zou ik wel een ware gelovige zijn? Zou ik wel een kind van God zijn? Zij zijn namelijk altijd zo geneigd om zichzelf af te meten aan de hoogtepunten van het leven van de Bijbelheiligen. Ach, ze zouden alle moed verloren hebben als alleen de hoogtepunten van de Bijbelheiligen in de Bijbel vermeld zouden zijn. En daarom heeft de Heer ons Elia ook doen zien als een mens, die ook zijn dieptepunten heeft gekend. Als de Heer ons niet had laten zien wie zijn kinderen en knechten werkelijk geweest zijn uit en van zichzelf, ach, tallozen zouden gewanhoopt hebben aan de mogelijkheid van zalig worden. Ze zouden hebben gezegd: was ik maar net als Elia, dan had ik nog wel zalig kunnen worden, maar nu niet. Gemeente, wat is dat toch een totaal verkeerde conclusie? Elia is niet zalig geworden uit zijn werken. Hij is zalig geworden uit genade en uit genade alleen. Hij is levend gemaakt uit vrije genade en niet omdat hij zo'n goed mens was. Hij was een kind van Adam, net als wij allemaal. En hij moest het ook hebben van vrije genade alleen. En wij geloven alleen door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden, net als Elia. Het vorige hoofdstuk sloot af met een hoogtepunt uit Elia's leven en arbeid. Wat was het toch een heerlijke dag geweest voor Elia. God had door vuur geantwoord op zijn gebed. En het volk heeft het toen uitgeroepen. De Heere is God. De Heere is God. Het volk heeft het toen niet alleen bij woorden gelaten, maar ze hebben ook de Baalpriesters gegrepen en te dood gebracht. Wat was dat een heerlijke dag voor Elia, de ijveraar des Heeren. En hij mocht zien dat de Heere zo kennelijk zijn werk had gezegend. Er kwam regen, zijn gebed. En op de avond van die gedenkwaardige dag hadden de halleluja's geklonken. Wat zijn dat heerlijke tijden, gemeente. Voor degenen die de Heere vrezen. Als de Heere zo duidelijk getuigenis geeft van zijn genade en van zijn heerlijkheid en macht in hun leven. Dat zijn van die dagen waarin ze zingen, God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeken en mijn klagen. Want hij neigt zijn oor en ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. En wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade gelden? Wat zijn dat zalige uren? En wat geeft dat een zalige rust? Nee, gemeente, het leven van degene die de Heere vrezen, dat is niet altijd alleen maar onrust, ellende en narigheid. Zeker. Er zijn heel wat dagen in het leven van hen die de Heere vrezen, dat ze instemmen met de taal van de dichter. Sla op mijn ellende de ogen. En zie mijn moeite, mijn verdriet. Neem mijn zonden uit mijn ogen gunstig weg. Gedenkt die niet. Maar er staan ook andere dagen tegenover. Daar staan ook andere uren tegenover, waarin ze mogen zingen, gij hebt, o Heer, mijn pad gekend. En dan klinken de lofzangen op, uit Sion's zalen tot God met diepst ontzag. Gemeente. Terwijl Elia ongetwijfeld de daden des Heeren zat te gedenken en te bewonderen, kwam er een bode van het hof met een boodschap voor Elia. En die boodschap, die luidde als volgt. Izebel heeft gezegd, zo doen mij de goden en zo doen zij daartoe, voorzeker. Ik zal morgen, omtrent, dat is rond deze tijd, uw ziel stellen als de ziel een hunner, zoals de Baalpriesters. Er werd dus een doodvonnis bij hem thuis bezorgd op die avond. En wat heeft Elia toen gezegd? Heeft hij toen gezongen? De Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. De Heer zal mij getrouw behoen. Daar God mijn schild en hulp wil wezen, wat zal een nietig mens mij doen? Nee, gemeente, dat heeft hij niet gezongen. Of deed hij net als David, toen hij merkte dat ze hem wilden stenigen. Van David lezen we dat hij in die omstandigheden zich sterkte in de Heere zijn God. Deed Elia hier net als David? Nee, ook dat niet. Elia raakt in paniek. Hij verkeert in doodsangst. Hij is radeloos van angst. Waar is Elia's geloof nu? Dat de Heere God is? En waar is zijn geloof nu? Dat de Heere regeert en niet Izebel? Waar is zijn geloof nu? Dat zijn leven in Gods hand is. En niet in de hand van een goddeloos mensenkind. Ach, dat geloof. Dat was niet in beoefening op dat moment. De Heere onthield Elia op dat ogenblik zijn achtervolgende geloofsgenade. Als wij dat geloof mogen beoefenen, gemeente, dan is dat een gave. Dat is genade. En we kunnen geen geloof oefenen wanneer wij dat maar willen. We kunnen dat niet zomaar uit onze zak halen. Er zijn mensen die denken dat dat wel zo is. En volgens hun idee doen ze dat dan ook. En zolang er geen beproevingen zijn, ja, dan kun je een groot geloof hebben. Als echter de beproevingen komen en als je zo'n doodsvonnis thuis krijgt, dan zullen we wel eens zien of het zo gemakkelijk is om maar te geloven en het vast te houden. De Heere kan ons. De Heere kan ons wel sterken als er zo'n doodsvonnis komt. Dat kan Hij zeker wel. En als de Heere dat doet, dan kunnen we inderdaad met David instemmen en zeggen: de Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Maar de Heere hoeft echter die geloofsgenade, die achtervolgende geloofsgenade, niet direct te geven. Waarom onthield de Heere aan Elia die geloofsgenade? Was hij misschien hoogmoedig geworden na de geweldige ervaringen van die dag? God had zijn werk toch zo kennelijk gezegend? Het is niet onmogelijk. Toen Elia onder de jeneverboom zat, zei hij: neem nu, Heere, mijn ziel, want, en nu komt het, ik ben niet beter dan mijn vaderen. Dat zei hij toen hij onder de jeneverboom zat. Dat heeft hij niet gezegd toen er vuur uit de hemel viel. Zou hij misschien heimelijk toch gedacht hebben dat hij meer was dan zijn vaderen? Het zou helemaal niet zo verwonderlijk zijn als dat inderdaad het geval zou zijn. Als het ons goed gaat, zijn we toch allemaal geneigd om stilletjes in ons hart te denken: ik ben beter dan jullie. Ik heb het beter gedaan dan jullie. Dat zeggen we natuurlijk niet. Nee, daar zijn we veel te rechtzinnig voor. Maar o, wat leeft er in ons hart. Dat gevaar dreigt als het in geestelijk opzicht goed met ons gaat. Als we bijvoorbeeld een bijzondere zegen van de Heere hebben gekregen, zodat we andere kinderen van God voorbij komen in de kennis van de Heere en zijn wegen, dan kan er zo'n addertje in ons hart zitten. En dan zijn we zo geneigd om te denken: ja, maar dat komt ook omdat ik meer gebeden heb, omdat ik meer gelezen heb, omdat ik meer gedaan heb. En de mensen willen je daar soms ook nog wel een handje bij helpen als ze tegen je zeggen: u bent toch echt wel zo'n bijzonder mens. Of u bent toch wel zo'n bijzondere dominee of zo'n bijzondere ouderling. De mensen bedoelen dat vaak heel goed. Maar het is bijzonder funest. Het is bijzonder fout. En weet u waarom dat zo fout is? Omdat we nu eenmaal sneller geloven dat we beter zijn dan een ander, dan dat we slechter zijn dan een ander. En ook Gods kinderen en knechten liggen hiervoor open. Dat heeft de praktijk wel geleerd. Zou Elia een les nodig gehad hebben om hem klein te houden? Het is een feit dat ieder mens op zijn tijd zulke lessen nodig heeft. Nee, ik zeg dus niet dat het zeker zo geweest is dat Elia hoogmoedig is geworden. Het is echter wel zo dat we uit zijn eigen getuigenis onder de jeneverboom, als hij zegt: ik ben niet beter dan mijn vaderen, zouden kunnen concluderen dat het niet uitgesloten is dat hij inderdaad toch wat hoge gedachten van zichzelf heeft gekregen. En ook, al is dat niet het geval geweest, dan had hij zo'n les toch nodig na zo'n hoogtepunt. We lezen van de apostel Paulus dat hij tot in de derde hemel opgetrokken is geweest en daar dingen heeft gezien en gehoord die het geen mens geoorloofd is om uit te spreken. En wat zien we dan? Dit: dat het juist dan de tijd is dat de Heere het toelaat dat een engel des Satans hem met vuisten slaat. En dat kruis, dat is hij ook nooit meer kwijtgeraakt. Dat is hem bijgebleven tot zijn dood toe. Die doorn in zijn vlees was nodig om hem klein te houden, om hem aan de grond te houden. En zo is het ook in dit geval. Het is tot Elia's nut dat dit gebeurt. En dat zal hij later ook gaan verstaan. Elia geloofde een geloofsinzinking, beleefde een geloofsinzinking, zoals al de gelovigen vroeg of laat dat ook meemaken. Er kwam in zijn geloofsleven een dieptepunt na een hoogtepunt. David zei in Psalm 30: ik zeide wel in mijn voorspoed, ik zal niet wankelen in eeuwigheid. Want, Heere, Gij had mijn berg door uw goedgunstigheid vastgezet. Het is alsof hij wilde zeggen, ik zal nooit meer twijfelen, want mijn berg staat zo vast. Maar wat lezen we dan verder in die psalm? Toen gij uw aangezicht verborg, werd ik verschrikt. Gemeente David is niet de eerste die dat overkomen is, en ook de laatste niet. Elia die vlucht voor zijn leven. En wie meent dat hij of zij het beter er beter afgebracht zou hebben als in de omstandigheden van Elia zou hebben verkeerd, die nemen dan maar de eerste steen. Ik wens ervoor te bedanken om dat te doen. Elia vlucht. En zo eindigde nu die vreugdedag in een dag van benauwdheid. In een dag van gezucht en van geklag. En aan het einde van die dag is het niet alleen buiten donker, maar ook van binnen is het donker. Zo komt Elia vluchtend in Beersheba. En u moet niet denken dat hij daar diezelfde dag al is aangekomen. Oh nee, daar zijn dagen voor nodig geweest. Want Beersheba lag in het zuidelijkste deel van Israël. Het lag aan de meest zuidelijke grens. En als u thuis een landkaartje van Israël hebt, dan moet u dat nog maar eens opzoeken. Het is een behoorlijke lange reis geweest. En na dagenlang op de vlucht te zijn geweest, na dagenlang getopt te hebben, komt hij dus te Beersheba. En dan zegt hij daar tegen zijn jongen, blijf jij maar hier. Elia gaat alleen de woestijn in, met de begeerte om er nooit meer uit te komen. O, wat lag alles toch overhoop in het hart van Elia. En als hij dan uiteindelijk onder de jeneverboom is beland, dan is hij lichamelijk en geestelijk totaal uitgeput. Hij is strijdensmoe en hij is levensmoe. In onze tijd zouden we zeggen, hij zag het niet meer zitten. Hij kan niet verder en hij wil ook niet verder, niet één stap. Voor zijn eigen gevoel, in zijn eigen waarneming, heeft hij gefaald. En hij zegt, Heere, neem mij maar weg, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Ik heb gefaald. Maar dat was helemaal niet waar, want Elia had juist ontzaglijk veel mogen doen. Maar Elia zag daar op dat moment helemaal niets van. Hij zag alleen maar tekorten. Hij voelde zich een mislukkeling. Hij had geen zin, hij had geen moed, hij had geen kracht meer om verder te gaan. Hij verkoos de dood boven het leven. Hij had overal genoeg van. Gemeente, dit zijn van die typische uitputtingsverschijnselen. En hoeveel zijn er al geweest in zulke... En hoeveel zijn er al geweest en zijn er nog, misschien ook wel onder ons, die in soortgelijke psychische toestand zijn gekomen. En hoeveel van ons zullen er misschien nog wel in terechtkomen. Dat we het niet meer zien zitten. Dat we de moed, de lust en de kracht niet meer hebben om verder te leven en verder te vechten. Zo'n situatie is altijd heel gevaarlijk. Gemeente, weet u waarom? Wel, omdat in zulke omstandigheden de vorst der duisternis altijd bijzonder actief is om ons in te fluisteren, maak een eind aan je leven. Je hebt toch gefaald. Je zult het nooit beter kunnen maken, want je bent toch een nietsnut. Maak er maar een eind aan. Wat is dat gevaarlijk? Er zijn mensen die beweren dat die jeneverboom een bedwelmende geur verspreidde. Ja, dat men zelfs kon sterven van die bedwelmende geur. En men wil daarmee zeggen dat Elia eigenlijk een zelfmoordenaar is geworden, toen hij zich onder die boom neerlegde. Zou een kind van God zo ver kunnen komen dat hij een poging doet om zichzelf van het leven te beroven? Ja, zonder enige twijfel zeg ik ja. Dat heeft de praktijk geleerd. Als God het niet verhoed had, dan zouden meerdere van Gods kinderen door zelfmoord aan hun einde zijn gekomen. Zover kwamen ze van wanhoop en radeloosheid. En zover kwamen ze door de moedeloosheid en door de listen van de Satan. En zover kan het komen dat ze een poging daartoe doen. Misschien zegt u nu, hoe kan God dat toch toelaten? Hoe kan dat toch allemaal? Ach gemeente, dat raadsel, dat kan ik niet voor u oplossen. Zoals er zoveel raadsels zijn, die ik niet op kan lossen voor u. Daarvoor moet u bij de Heere zelf zijn. Toch geloof ik niet dat Elia, die een nevenboom heeft opgezocht, met de vooropgezette bedoeling om zich te laten bedwelmen. Ik geloof niet dat Elia op die manier wilde wegzinken in de dood. En weet u waarom ik dat niet geloof? Wel, omdat we lezen dat hij een gebed deed onder die jeneverboom. Hoe ellendig hij er ook aan toe was, hij riep toch nog de naam des Heeren aan. Wat goed van Elia dat hij dat deed. Nee gemeente, dat deed de goede Elia niet. Maar dat deed de geest der genade en der gebeden. Die Elia niet heeft losgelaten op dat hoogst gevaarlijke moment in zijn leven. Als het niet zo was, dat de Heere op een verborgen wijze ondersteunde in zulke omstandigheden, dan zouden meerdere van Gods kinderen hun leven beëindigd hebben onder vreselijke omstandigheden. Maar gelukkig, Elia bad een gebed. Het was geen mooi gebed. Hij zegt, ach Heere, neem mijn ziel maar weg. Alsof hij hiermee wilde zeggen, het is genoeg. Ik heb er genoeg van. Ik ben het zat. Neem nu Heere mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vader. Het is een gebed waarin het medelijden met zichzelf de overhand heeft. En dat zijn niet zulke beste gebeden. Dit gebed van Elia, dat was geen vrucht van zijn bekeerdheid. Maar het was vrucht van zijn verkeerd zijn. Elia is de eerste niet geweest en zal ook de laatste niet zijn die zo gebeden heeft. Dat zijn van die gebeden waarbij we alleen onszelf op het oog hebben. En dan draait alles in ons bidden om onze eigen omstandigheden. Maar toch is het altijd nog beter om zo te bidden dan om helemaal niet te bidden. Elia bad dan toch nog een gebed. Wij gaan stilstaan bij onze tweede gedachte, de gave van die sterkende genade. Maar laten we eerst zingen uit Psalm 88 en daarvan het eerste vers. O God, mijn zeils, mijn toeverlaat, tot u hef ik mijn droeve klachten. En wat er verder volgt in Psalm 88 vers 1. gedachten de gave van die sterkende genade. Wat had Elia nu eigenlijk nodig in deze omstandigheden? Stervensgenade? Dat begeerde hij wel, maar hij kreeg het niet. Daar was er de tijd nog niet voor. Hij kreeg dus geen stervensgenade, maar wel sterkende genade. Hij kreeg levensgenade. Hij kreeg krachten voor zijn lichaam en voor zijn geest om weer verder te kunnen. En hoe deed de Heere dat wel? Wel, in de eerste plaats liet hij Elia slapen. Elia had dat het hardste nodig op dat moment. Hij had rust nodig na die uitputtende tocht, vlucht die dagenlang had geduurd. Hij was afgetopt. En daarom had hij rust nodig voor zijn lichaam, maar ook voor zijn geest. Gemeente, u moet nooit vergeten dat iemands lichamelijke conditie en iemands geestelijke conditie heel nauw met elkaar zijn verbonden. Het komt maar hoogst zelden voor dat iemand die fysiek en psychisch uitgeput is, wat zijn geestelijk leven aangaat, opgewekt is. Het kan wel, maar dan is dat iets bijzonders. Dat is een groot wonder. Het is meestal zo dat wanneer een mens lichamelijk ziek en psychisch totaal uitgeput is, zo iemand doorgaans ook niet zo goed naar een preek kan luisteren. En meestal is het zo dat men in zulke tijden de genademiddelen niet met zegen gebruikt. Er ligt in deze geschiedenis een les die er doorgaans niet zo snel in wordt gezien. En dat is deze les. De Heere liet Elia slapen. En de Heere wist dat hij dat nodig had om te herstellen van de lichamelijke en de psychische uitputting. De Heere weet wat een mens in zulke omstandigheden nodig heeft. En de Heere weet ook dat een mens naar het lichaam bepaalde dingen nodig heeft. Hij wist dus dat Elia slaap nodig had. En terwijl Elia sliep, werd er voor hem gezorgd. Er werd voedsel voor hem bereid. Een koek en een fles water. Dat was een wonder van Gods almacht in de woestijn. Het was ook echt een wonder van Gods liefde. Want de Heere wist wat zijn knecht nodig had. Hij had niet alleen slaap nodig, maar ook eten. Hij moest ook lichamelijk weer op krachten komen. En we lezen dat er een engel bij Elia was. Elia zag het niet en Elia wist het niet, want hij sliep. Wat is het toch gelukkig, gemeente, dat er een engel waakt bij elk kind van God. Bij elk kind van God ook die in het nauw zit. En als we midden in de ellende zitten, dan zien we die engelen niet. Dan zien we geen tekenen van Gods zorg. Maar de Heere waakte. Anders was Elia verslonden door de vorst der duisternis. En die vorst der duisternis die doet niet anders dan proberen te verslinden. Wie hij maar kan krijgen. Hij doet dat als een briesende leeuw of als een engel des lichts. Met maar één doel. Verslinden. Ik geloof dat er nog steeds engelen zijn. En dat zij hun werk ook nu nog steeds doen. Op een bepaald moment roerde die engel Elia aan. Nee, hij schudde Elia niet hardhandig wakker. Hij zei niet, hé, sta jij eens op, wat lig je hier te slapen, vluchteling die je bent? Nee, hij roerde hem zomaar heel even aan. Zachtjes, liefdevol en met ontferming. En hij zei tegen Elia, eet en drink, dat hebt u nodig. En daarna viel Elia weer in slaap. Hij wilde niet anders dan slapen, slapen en nog eens slapen. En hij mocht ook nog een poosje slapen. Want na een poosje wekte de engel Elia voor de tweede keer. En hij zei, sta op, eet. Maar deze tweede keer zei hij iets wat er de eerste keer niet bij was gezegd. Namelijk dit, want de weg zou voor u te veel zijn. Het was alsof de engel zei, Elia, je hebt nog een weg voor je. Er is nog werk voor je. De Heere wil je nog gebruiken. Elia, sta eens op en eet. Elia heeft zichzelf al afgekeurd, Maar de Heere wil zich nog van de diensten van zulke afgekeurde bedienen. Sta maar eens op en eet. Nee, die engel heeft Elia het eten niet in zijn mond gestopt. Misschien had Elia het zo wel graag gehad, maar dat is niet gebeurd. Hij moest opstaan. Hij mocht niet blijven liggen om zich maar wat over te geven aan zijn moedeloosheid. Nee, hij moest gaan staan, opstaan. Gemeente, wat is het gevaarlijk om, als we in de put zitten, dan maar in ons bed te blijven liggen. En wat is het ook in zulke omstandigheden verleidelijk om te luisteren naar de binnenpraters die dan zeggen, het is toch afgelopen. Waarom zou je nou nog opstaan? Waarvoor zou je nou nog eten? En waarvoor zou je nou nog drinken? Het heeft toch allemaal geen zin meer? Nee, daar mag niet aan toegegeven worden. Eruit komen en eten. En niet de Bijbel dichtlaten. Want de Bijbel is het middel waardoor God geestelijke krachten verschaft. En daarom zegt de duivel dus in ons hart, laat jij die Bijbel maar dicht hoor. Want wat er staat voor jou, want er staat voor jou toch helemaal niets in. Dat is allemaal voor Gods volk. Laat de Bijbel maar dicht. Je zult alleen je oordeel nog verzwaren als je erin gaat lezen. O gemeente, wat zijn wij helaas geneigd om naar die leugenaar, die moordenaar van de beginnen te luisteren. Als iemand in de put zit, dan zegt de verzoeker van binnen, je moet niet naar de kerk gaan, blijf maar lekker thuis. Er is voor jou toch geen woord voor, dus ga maar niet naar de kerk. Het is toch afgelopen. En als het mensen betreft die wel eens aan het avondmaal hebben deelgenomen en die de Heere ook aan zijn tafel wil hebben, dan zegt de duivel, blijf maar thuis, want dat avondmaal, dat is zeker niet voor jou bestemd. En zo is de duivel altijd maar bezig om een mens af te houden van het gebruik van de middelen. De Heere zei echter tegen Elia, eet en drink. Dat wil zeggen, gebruik de middelen. En ook Elia moest zich houden aan Gods geopenbaarde wil. Dat wil hier zeggen, hij moest eten en hij moest drinken. En dat betekent voor ons, we moeten naar de kerk gaan. Ook al gaan we met lood in onze schoenen. Dat geldt ook voor ambtsdragers. Die thuis blijven en niet in je bed blijven liggen, maar de middelen waarnemen die God gegeven heeft. Het is zo verleidelijk en zo begrijpelijk om het niet te doen. Maar het is zo misleidend fout. Onze derde gedachte, de krachtsvernieuwing door die sterkende genade. Elia moet verder. Dan staat er dat Elia at en dronk. En is het u wel eens opgevallen, gemeente, dat Elia geen woord heeft gezegd? De eerste keer niet, maar de tweede keer ook niet. Hij heeft niet gevraagd, waar komt dat eten vandaan? Hij heeft helemaal niets gezegd. Ik denk dat hij zo verwonderd en beschaamd is geweest over zoveel liefde en barmhartigheid van God, dat hij sprakeloos was. Het kan wel eens gebeuren dat we door middel van de prediking van de wet beschaamd onze mond houden. Dat kan. Het kan echter ook gebeuren dat je mond gestopt wordt vanuit de bediening van het evangelie. Dan ben je zo beschaamd omdat God zo goed is voor een slecht mens. Dan ben je ook uitgepraat. Dat is een zalig uitgepraat zijn. Dan zijn we innerlijk beschaamd en verwonderd, ja. Dan zijn we verbroken over zoveel barmhartigheid en goedheid en trouw van God voor zo'n ellendig Adamskind. Elia at en dronk en hij werd gesterkt. Elia was het zat. Hij wilde ook geen profeet meer zijn. Hij had er helemaal geen zin meer in. Hij was het meer dan zat. Maar de Heere was het niet zat om hem te verzorgen. Hij wilde Elia nieuwe krachten geven, omdat hij hem nog in zijn dienst wilde gebruiken. Elia heeft gegeten. Het was maar een kleine koek en één fles water. Maar door de zegen van de Heere, daarover liep hij door de kracht van dit eten 40 dagen en 40 nachten. Wat kan door de zegen van de Heere een eenvoudig woord uit de Bijbel heilzaam zijn? Wat kan een klein stukje uit de Bijbel lezen een wonderlijke kracht verschaffen, als het maar door Gods geest aan ons hart wordt toegepast? Wat kunnen die woorden soms precies gepast zijn voor onze omstandigheden? En wat kan een eenvoudige preek dan ook grote wonderen doen? Gemeente, u en ik, wij verwachten het meestal van een bijzondere preek. Het moet altijd iets bijzonders zijn. Dat zal het dan moeten doen. Maar nee, het zijn doorgaans hele eenvoudige preken. En het gaat dan maar om of Gods gezegend. Eén regeltje uit een psalmversje, op het juiste ogenblik gesproken, kan krachten verschaffen waardoor men weer lange tijd vooruit kan. Wat kan één avondmaalsbediening tot een rijke zegen zijn? Dat kan een avondmaalsbediening zijn waaraan men deelneemt met hevige bestrijdingen, maar waar men toch niet af kan blijven uit eerbied en krediet voor hem die zei: doe dat tot mijn gedachtenis. Terwijl dan duizend zorgen en duizend doden het angstvallig hart kwellen, wil de Heere één zo'n avondmaalsbediening gebruiken als middel om nieuwe moed en nieuwe krachten te verschaffen. De Heere volbrengt zijn kracht in zwakheid door zijn woord en door zijn geest. Hij geeft de moeder kracht en hij vermenigvuldigt de sterke die geen krachten heeft. En de jongelingen die zullen gewisselijk vallen. Dat zijn degenen die op hun eigen kracht bouwen. Maar die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. En ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. En wat gebeurt er eigenlijk als je opvaart met vleugelen? Wel, dan kijk je overal overheen. Dan zie je alles weer zitten. Dan zie je niet alleen maar al die muren om je heen, zodat je nergens meer uitkomt. Nee, als je vleugelen krijgt, dan kom je er bovenuit. En dat is het wonderlijke van het geloof. Een door God geschonken geloof heft je op uit de meest moedbenemende omstandigheden. Dan kijk je er weer overheen. En dan mag je door het geloof zien op hem, die het beloofd heeft, die zo getrouw is als sterk. Als dat gebeurt, dan gaan we zingen, wat we nu ook samen zullen doen uit Psalm 138 vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En wat er verder volgt uit Psalm 138 en daarvan het vierde vers. gemeente, Elia, was een mens van gelijke bewegingen zoals wij. Hij wordt ons in dit hoofdstuk getekend als een mens met mensenvrees, kleingelovig, levensmoe en strijdensmoe. Hij was net als wij een wegloper. En hij liep weg in plaats van op zijn post te blijven en zich in de Here te sterken na het doodvonnis van Izebel. Straks zal de Here tegen hem zeggen: wat maakt gij hier, Elia? Hoe kom je hier? Wat doe je hier? Dan moet Elia straks nog een antwoord op gaan geven, want de Here had hem daar niet heen gestuurd. Hij hoorde in Israël thuis. Hij was weggelopen uit angst en moedeloosheid. Wie had dat nu gedacht, dat een man als Elia dat zou doen? Hij was toch wel de allerlaatste van wie we dat gedacht zouden hebben. En toch heeft de Here zich over die wegloper ontfermd. Hij heeft hem nog willen gebruiken in zijn dienst. Ach gemeente, wij mensen zijn allemaal weglopers. Dat is al in het paradijs begonnen. En van nature doen wij niet anders dan weglopen van onze taak en van onze plaats, die God ons gegeven heeft in gezin, in de maatschappij, in de kerk. Wij zijn van nature allemaal geneigd om weg te lopen. Dat is onze staat. En Gods kinderen, die worden echter bij dat weglopen gearresteerd. En de Heere zegt tot hen: waar zijt gij? Kom eens hier, weglopen. Gods kinderen worden door de Heere bekeerd van hun lust tot weglopen. En het wordt hen tot schuld, tot smart, tot nood, dat ze zulke weglopers zijn. Daar gaan ze vergeving voor vragen, voor zoeken. En toch blijven Gods kinderen altijd geneigd om weg te lopen, telkens weer. Hoe komt dat toch, zult u zeggen? Dat komt omdat die oude mens in hen nog niet dood is. Wat is het echter een wonder dat de Heere, door goedheid aangedreven, nog met weglopers te doen wil hebben. Ja, gemeente, hij kan nog met weglopers te doen hebben, zonder dat aan zijn gerechtigheid tekort wordt gedaan. En waarom kan dat? Omdat Gods Zoon nooit is weggelopen. Omdat hij nooit heeft gedeserteerd. De Heer Jezus heeft nooit, evenals Elia, gezegd: ik heb er genoeg van. Zijn liefde en ijver brandde om de weg tot aan het vloekhout des kruises te lopen. Totdat hij zeggen kon: het is volbracht. Daarin ligt de grondslag waarom God nog met weglopers te doen kan hebben. En daar moest Elia het ook van hebben. Gemeente, niemand van u hoeft dus te wanhopen aan de mogelijkheid van zalig worden, omdat u zo'n wegloper bent, want bij de Here is veel vergeving. En zoek die vergeving dan in het dierbare bloed van Christus, want zijn bloed alleen, dat reinigt van alle zonde. Zoek toch uit de volheid van Christus die geest te mogen ontvangen die u nodig hebt, om Gods wil te kunnen en te blijven willen doen. Niet in de zonde blijven liggen. En ook niet aan Gods genade vertwijfelen, maar om vergeving smeken. De Heer heeft ons bij onze doop betekend en verzegeld dat Hij met weglopers te maken wil hebben. Toen wij nog dood waren in zonden en misdaden, als een klein kind, heeft Hij aan ons voorhoofd betekend en verzegeld dat Hij, om Zijns naams wil, om Zijns verbonds wil, nog met weglopers te doen wil hebben. Ook al vallen we somtijds uit zwakheid in zonde, net als Elia. Laten we dan nooit aan Gods genade vertwijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen, omdat de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat we een eeuwig genadeverbond met God hebben. God is getrouw. Daarin ligt het vast. Onze ontrouw, onze tijdelijke ontrouw, doet zijn getrouwheid niet teniet. Laten we dan in afhankelijkheid van die sterkende genade onze loopbaan lopen. ziende op de overste leidsman en voleinder van het geloof, Jezus, die voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand voor de troon van God. Hij heeft het zijn strijdende kerk toegeroepen: ik ben met u lieden, al de dagen, tot de voleinding der wereld. Amen. We eindigen met dankzegging. Trouwe God in de hemel, we mochten vanmorgen het evangelie horen voor weglopers. Dat zijn we allemaal. We zijn zo geneigd u de rug toe te keren. Maar dan hebben we het vanmorgen ook gehoord dat u, o Heer Jezus Christus, nu niet bent weggelopen voor de taak die op uw schouders was gelegd, dat u het heeft volbracht. En dat er bij ons vandaan niets meer aangebracht hoeft te worden. Dat we zalig kunnen en mogen worden uit genade alleen, omdat het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, reinigt van alle zonde. Heere, wat is dat toch een rijke boodschap. Meer hoeft er niet bij. Geef toch dat we die boodschap ter harte zullen nemen. En dat we zullen zoeken naar die verzoening als wij die niet kennen in ons leven. En wat een bemoedigend woord ook voor uw kinderen, ook voor ambtsdragers, dat u mensen die weglopen van hun taak en hun plicht, die het niet meer zien zitten, dat u wilt, die alsnog wilt inschakelen in uw dienst. En dat u die gebruiken wilt. Dat uw getrouwheid altijd gestand houdt als wij ontrouw zijn. Heren, dan hebben we ook de oproep gekregen om de genadige middelen te gebruiken. Laten we daar getrouw in zijn, ook als het om de kerkgang gaat. En wilt u dat nog bekronen met uw zegen? Heren, we mogen u danken voor uw woord. We bidden u voor het verdere van deze dag. Brengt u ons vanmiddag opnieuw bijeen in de kerk, of mogen we thuis meeluisteren? Zo meneer Clemens in ons midden hoopt voor te gaan, wilt u hem de bediening van uw Heilige Geest schenken, opdat hij de woorden van u, de Heere God, aan ons mag doorgeven. Wilt u uw zegen geven over deze dag, mogen uw woord overdenken in praktijk brengen. Versier ons leven met de vreze van uw naam. Bewaar ons voor de zonde. Hoort u ons gebed alleen om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 105 en daarvan het derde vers. Vraag naar de Heer en zijne sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte, zoekt dagelijks zijn aangezicht, gedenkt aan hetgeen hij heeft verricht, aan zijn doorluchte wonderdaan en wilt zijn straffen gadeslaan. Psalm 105, vers 3 is de slotzang. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u, zij al de eer. Amen.